Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 144 en daarvan het tweede vers. Psalm 144, vers 2. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. Dat gij hem kent. Wat is des mensen kind dat gij het acht en zo getrouw bemint. Het tweede vers van Psalm 144. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief aan de Hebreeën. En daarvan het zevende hoofdstuk en dan beginnen bij het elfde vers tot het eind. En wij noemden nu Hebreeën 7 en dan beginnen bij het elfde vers tot het eind, maar stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren. Waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hebreeën 7 vanaf vers 11. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid en onprofgeetelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering door dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want een zo verbeter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering die naar de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken de familie van de Voet van Oort, waar in de achterliggende week een zoon geboren is. En ook hopen wij te gedenken de heer Van der Elst en de heer De Breeën en de heer Broekhuizen, die weer teruggekomen zijn, thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis. Wij hopen ook te gedenken in het gebed de heer A. Korevaar, die voor een behandeling in het ziekenhuis Dijkzicht moet worden opgenomen. En wij hopen ook te gedenken de heer advocaat, die een vrijdag met hartklachten in het Merwede ziekenhuis moest worden opgenomen. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Aan de morgen van deze nieuwe dag, deze dag die naar uw naam is genoemd, aan uw dienst is gewijd, mogen we samen zijn binnen de wanden van uw bedehuis. En Heren, wanneer wij dan samen zijn, dan zijn wij samen toonbeelden van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dan maakt u onderscheid waar geen onderscheid is. Daar zijn er velen weggenomen door de onverbiddelijke dood in de achterliggende week. Jongeren, maar ook ouderen. Oude mensen, maar ook jonge kinderen. Mensen van middelbare leeftijd. Daar stonden er weer velen in de krant. En Heren, daar zijn er ook velen die niet naar uw huis kunnen komen vanwege allerlei oorzaak. En wij mogen nog samen zijn. Wij mogen vanmorgen onze plaats weer hebben ingenomen, opdat wij naar u zouden luisteren, naar de boodschap van wet en evangelie, naar die boodschap van onze diepe schuld en verlorenheid, maar ook naar die boodschap dat er nu bij u vandaan een weg is en een middel, ja, een middelaar, waardoor nu een doodschuldig en verloren Adamskind in die zalige gemeenschap met u hersteld kan worden. En Heren, dat moest ons allen toch wel aangrijpen, dat wij onder dat middel der genade de prediking van uw woord mogen verkeren. O, waar die prediking in zoveel delen van de wereld niet gevonden wordt, waar niet die naam is die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, waar niet die boodschap klinkt van dood en leven, van wet en evangelie, van verlorenheid en redding, daar mogen wij van keer tot keer onder die boodschap verkeren. Wat zal het zijn als wij op zo'n grote zaligheid geen acht zullen slaan? Wat zal het zijn, Heere, als wij toch weigeren om de knie voor u, overhoogde koning, te buigen, waar gij het van de hemel laat verkondigen, o kus toch de zoon, opdat hij niet toorne, en gij zoudt vergaan, als zijn toorn een weinig zou ontbranden. Heere, dan smeken wij om de bediening van uw heilige geest. Eenmaal mocht Paulus schrijven aan de gemeente van Thessalonica, dat de boodschap die hij bracht gepaard ging met kracht en met de heilige geest. En wij smeken van u, waar we zo in alle stijlen diep afhankelijk zijn, of die boodschap die u ons vanmorgen brengt gepaard mag gaan met kracht en met de heilige geest. Dan zullen doven gaan horen, dan zullen doden opstaan, dan zullen blinden gaan zien, dan wordt het onverschillige hart bekommerd en dan wordt de vraag geboren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ach Heere, zou u vanmorgen alstublieft bij ons willen zijn? En zoudt gij willen gedenken aan ons en aan onze kinderen? We zijn samen geschapen voor die grote eeuwigheid. En we zijn op reis naar onze eeuwige bestemming. En waar het doel van de reis, dat wordt hier op deze aarde toch beslist. En van nature zijn we op reis naar de eeuwige ondergang. Maar nu hebt gij een weg geopenbaard, waardoor het nu mogelijk is dat nu iemand die de eeuwige dood verdiend heeft, eeuwig leven ontvangen zal. Ach Heere, wil u dan zo vanmorgen nog in ons midden zijn? En wil gij uw voetstappen nog zetten in het midden van onze gemeente, bij jongeren, bij jongens en meisjes en ook bij ouderen, opdat we toch u zouden kennen, opdat we toch u zouden vrezen, opdat we u in oprechtheid en in waarheid zouden mogen liefhebben. Wil u dat hemelse werk nog verheerlijken in onze harten, opdat we toch, Heere, hier op aarde voor u zouden buigen in het stof, u om genade zouden smeken, als die tollenaar het gingen beleiden en beleven. O God, wees mij de zondaar genadig, want de dagen die rijgen zich aan een, en de ene preek naar de andere preek wordt gehoord. Maar o Heere, wat zal het toch zijn als dat toch allemaal tegen ons zal moeten getuigen? U buigt zo laag. U laat uw boodschap verkondigen in het midden van dit volk. En gij betuigt, wat moet ik nou meer aan mijn wijngaard doen als dat ik gedaan heb? Lieve koning, zend alstublieft uw geest, opdat die ons mogen geleiden. Zend uw licht en uw waarheid, opdat de duisternis verdreven zal worden van onze onwetendheid, van onze dwaasheid, van onze verlorenheid. En opdat we tot u, de God des levens, zouden uitgaan. Dat is het eerste, Heere, wat we nodig hebben. De zorg voor onze ziel, want we zijn voor de eeuwigheid geschapen. Daar zijn daarna ook nog vele andere zorgen in het midden van de gemeente. Ach Heere, gij hebt ook beweldadigd. Gij hebt ook uw trouwe zorg nog betoond. Daar zijn er nog weer thuis mogen komen uit het ziekenhuis, waar u de hand van de chirurg hebt willen leiden en besturen, en waar ze nog verblijd werden met uw daden. En nu smeken wij van u dat ze in u met deze zaken mogen eindigen. O Heere, dat het maar opgemerkt mag worden dat dat werk is aan de ziel en dat het arbeid der ziel zou mogen geven. Dat we de vraag ons mogen stellen, niet alleen de zorg voor het lichaam, maar mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij toch eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En wil u dan, waar nog medicijnen ook nodig zijn, en wil u dan uw goddelijke hand erover uitstrekken en betonen dat u van hen af weet? Heere, u hebt ook opnieuw ouder vreugde gegeven. Wil u ook dat gezin gedenken? Wil u geven dat ze ook ermee bij u mogen terechtkomen? De verantwoordelijkheid wordt ook weer groter. Wil u ze een aanklevend, afhankelijk leven schenken aan uw genadetroon? Heere, gedenk ook die oude broeder die in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor onderzoek. O, wilt u met hem meegaan? U hebt zo menigmaal in zijn leven betoond van hem af te weten. En zo menigmaal, wanneer de gedachten zich vermenigvuldigde, zijn ziel willen troosten. Heere, wilt u ook met hem gaan? En wil u geven dat hij het in uw handen mag overgeven? En dat de uitslagen van de onderzoeken ook nog mee mogen vallen, opdat we ook daarin met hem nog verblijd mogen worden met uw daden. Maar zo wordt er wel elke keer opnieuw aan de levensboom geschud. En predik dit alles, toch geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. We mogen ook die man en vader aan u bevelen, Heere, die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen vanwege hartklachten. O Heere, u kent alle zwakheden. En u kent ook alle zorgen die er ook zijn. Wilt u hem gedenken? Wil u hem geven, Heere? Niet alleen medicijnen en al datgene wat nodig is voor het natuurlijke hart. Maar wil u bovenal in zijn leven vervullen. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest in u leggen. Opdat ge in mijn wegen zou te wandelen. Dat zou toch het allergrootste zijn. Heere, wil u dan deze weg daartoe ook gebruiken en zegenen? En wilt u hem met zijn vrouw en kinderen genadig zijn en goed? We mogen ook hen aan u bevelen die nog in het ziekenhuis liggen. O Heere, u weet alle zorgen die er zijn. Die oudere man en vader, we mogen hem voor u neerleggen. Maar ook die vrouw en moeder die geopereerd is, wil u voor haar zorgen en wil u ook verblijden met uw daden. Gedenk alle nood van lichamelijke of psychische aard. Heere, wij mogen ze aan u bevelen. Er zijn vele zorgen en vele noden in het midden van de gemeente. Er zijn er die in het ziekenhuis liggen. Er zijn er ook die thuis zijn en die zeer zwak zijn en waar grote zorgen zijn. O, wij mogen ze samen aan uw genadetroon neerleggen. En wil u al die wegen maar en roepstemmen gebruiken, opdat het tot eeuwige winst zou zijn. En opdat we het samen gingen verstaan. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem nog zoveel gunsten wil bewijzen. Waar we dat zien, dan komen we in de verootmoediging, in de verwondering terecht. Wil u het uit genade schenken? Gedenk ook uw dienaar. Met al uw dienaren en de studenten en de ouderlingen die in de verkante gemeente lezen. Heere, ontferm u over hem. Geef hem moed en kracht. Geef hem alles wat hij nodig heeft, naar lichaam en naar ziel ook. In al de wederwaardigheden van het leven, ook in zijn familiekring, waar ook zoveel zorgen zijn. Heere, zoudt gij uw goddelijke hand, kon het zijn, nog willen uitstrekken en nog verblijden met uw daden en het met uzelf nog wel maken. Ja, wil ons zo genadig zijn en goed. En ons onder uw vleugelen dekken, wij bidden het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 68. En daarvan het vierde en het vijfde vers, o God. Toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woeste grond een voertoog, schokte de aard in het rond, de hoge hemelen dropen. En wat er verder volgt, ook in het vierde en in het vijfde vers, wij noemden 4 en 5 van Psalm 68. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn 3 rondgangen en de Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
En het is een bekende uitspraak van de reformator Maarten Luther, dat ook het Oude Testament vol van Christus is. De oude vromen, de dichters, de profeten, ze hebben ervan gezongen. Waarvan? Wel van Christus vernedering en van zijn verhoging. Hoe hebben de dichters ervan gesproken in de psalmen? En ze worden de Messiaanse psalmen genoemd, zoals psalm 2 en psalm 16 en 22 en 45 en 72. Maar in het bijzonder moet psalm 110 toch wel genoemd worden. Want immers daar lezen wij hoe Christus ten hoogste verhoogd is. En toen hij ten hemel is opgevaren, dat het toen tot hem gesproken is: zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Daar wordt gesproken over Gods heerlijkheid en het heerlijke werk vanaf die troon. Kom, met de hulp des Heren, gemeente, begeren we vanmorgen daar eens een ogenblik bij stil te staan. En dan vindt u onze tekst in psalm 110. Psalm 110. Psalm 110 en daarvan het derde vers, het eerste gedeelte, waar dan Gods woord en onze tekst luidt. Psalm 110 vers 3a, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Tot zover. Het gaat in deze woorden, gemeente, over de dag van Christus heerkracht. We letten op de noodzaak van deze dag, het wonder op deze dag en het gevolg van deze dag. Dus de dag van Christus heerkracht, daar gaat het over in de woorden van de tekst. En dan letten we ten eerste op de noodzaak van deze dag. Ten tweede op het wonder op deze dag. En ten derde op het gevolg van deze dag. Psalm 110, psalm van David, de man naar Gods hart, de lieflijke in de psalmen. Maar hoewel het een psalm van David is, gemeente, gaat het in deze psalm niet over David, of over Salomo, of over een mensenkind. Want nooit heeft de Heere tot David gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. En nooit heeft de Heere tot David, hoeveel rijke genadegaven hij ook in zijn leven mocht ontvangen, gezegd: gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Nee, geliefde, geliefde David was wel de man naar Gods hart. En hij heeft de rijke geloofsweldaden mogen ervaren. Maar deze psalm, die spreekt rechtstreeks van de grote Davids zoon. Spreekt rechtstreeks van Christus. En dan wordt hier Christus getekend als de verhoogde priesterkoning. En dan valt de historische achtergrond van deze psalm geheel weg. Deze psalm is ook een van de meest aangehaalde psalmen in het Nieuwe Testament. Het mag uw aandacht niet ontgaan, gemeente, dat Christus hem noemt in zijn twistgesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat hij in drie evangeliën wordt genoemd. Dat Paulus over deze psalm aanhaalt in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Dat Petrus erover spreekt in zijn Pinksterpreek. En dat de schrijver van de Hebreeënbrief hem ook aanhaalt. We hebben er zo vanmorgen van gehoord. Dus, geliefden, een psalm die een van de meest, van de psalmen die het meest aangehaald is in het Nieuwe Testament. Deze psalm is waarschijnlijk gedicht toen David de ark heeft opgevoerd naar Jeruzalem. Waar ook de psalmen 47 en 68 van spreken. En zo, ik heb het u al gezegd, spreekt deze psalm rechtstreeks van Christus' verhoging. Zoals de ark verhoogd is. En zoals die daar gebracht is op die hoogte van de berg Sion. Zo is ook Christus opgenomen in de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. Zoals we afgelopen donderdag met de hulp des Heren mochten overdenken. Hij werd opgenomen. Hij kwam op de plaats van de grootste eer en heerlijkheid. En de engelen hebben gezongen, verhoogd, o poorten, nu de boog. En reist eeuwige deuren, reist omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En de Vader heeft tot hem gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Maar de Heere heeft meer gezegd. De Heere heeft ook gezegd, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggen de heers in het midden uw vijanden. Dat wil dit zeggen, geliefde, dat toen Christus ten hemel gevaren is, dat toen als het ware de Vader het wereldbestuur in zijn handen heeft gelegd. En dat nu alles wat er op deze aarde geschiet, dat geschiet onder de leiding en onder de regering van die doorboorde middelaarshanden van die verhoogde priesterkoning. En als je daar een ogenblik op mag zien, dan zeg je, nou kan het niet verkeerd gaan. En als je daar geen zicht op hebt, dan zeg je, Heere, het gaat verkeerd en u doet het verkeerd. Maar als het wonder van de goddelijke genade ons hart nog eens mag vervullen. En als ons hart gericht mag worden op die priesterkoning. En als dan gezien mag worden dat hij nou regeert door die doorboorde middelaarshanden. En dat hij nu alle macht bezit in hemel en op aarde. Dan moet hier een paarde, een volk gaan zwijgen. Het welbehagen des Heren, zingt Jesaja, zal door zijn hand, door de hand van die verhoogde Christus, die eeuwige koning die een priesterhart heeft, gelukkiglijk voortgaan. Maar gemeente, de heerlijkheid en de eer van een koning bestaat niet alleen uit titels of uit waardigheden en eerbewijzen. Maar de heerlijkheid en de eer van de koning wordt vooral bepaald ook door het volk over wie hij regeert. Er zijn vandaag de dag best nog wel aardig wat koningshuizen in Europa. Maar ze hebben alleen nog maar de titel. En ze hebben geen volk meer. Hun land is een republiek. En ze zijn, de een is verbannen en de ander die leeft teruggetrokken. Ze hebben nog wel de titel, maar ze hebben geen macht meer. En er zijn andere koningshuizen die alleen maar meer, min of meer symbolische macht hebben en geen feitelijke macht meer hebben. Waar de regering overgegeven is in de handen van ministers, die rekening moeten houden met de volksvertegenwoordiging, de Eerste en de Tweede Kamer. En daar heeft het koningschap meer symbolische dan feitelijke betekenis. Maar zo is het met Christus niet. Christus heeft niet alleen de titel, maar hij heeft ook een volk. Hij is koning over een volk. Dat volk heeft hij gekregen in de eeuwigheid. En laat te midden van de zee van de volkeren dat volk van koning Jezus klein en veracht zijn. Maar toch zegt de schrift ervan dat het een schare is die niemand tellen kan. Dat het een volk is dat voortkomt uit alle volken, natiën, tongen en rassen. O, laten we maar geen kleine gedachte hebben van dat volk van koning Jezus. Bunyan die zegt, het is een grote schare. En straks in de hemel zal de hemel er vol van zijn. Dat volk, gemeente, dat is niet aan een bepaald ras of aan een huidskleur gebonden. Christus de koning heeft in deze wereld een volk. En onze tekst zegt het ons, uw volk. Maar dat volk, dat is een volk van zondaren. Dat is een volk van snode wetsovertreders. Dat is een volk, gemeente, ze dragen een gemeenschappelijke naam. Het zijn doelmissers. En weet u waar dat volk woont? Het woont in het land van de dood. Ze wonen in het land waar Satan heer en meester is. En het meest erge om te vertellen van dat volk is dat ze die meester, die Satan, gewillig en met liefde en met overgave dienen. O geliefde, dat volk dat woont in het land van de dood. En ze voelen zich in dat land van de dood nog thuis ook. En als je denkt aan de verhouding met deze priesterkoning, dan moet je van dat volk zeggen dat ze onwillig zijn om Christus te volgen. Dus hij heeft een volk en dat heeft hij ontvangen in de eeuwigheid. En hij kocht ze met de prijs van zijn dierbaar bloed. En hij kocht ze uit de macht van de zonde en van Satan. Maar van nature zijn het kinderen des torens. Zijn het vijanden van hem. Van nature is er geen verschil tussen zijn volk en tussen alle andere volken van deze wereld. Hun verstand is ook verduisterd. Hun wil is ook verkeerd. En hun hartstochten zijn ook zondig en ontregeld. Er is in dat volk niets van enige waardigheid of van recht waarom hij dat volk zou nemen. Het is een volk dat alles tegen heeft. Het is een volk, gemeente, dat verloren ligt in zonde en schuld. Het is een volk dat gans en al onbekwaam is tot enig geestelijk goed. En geneigd tot alle kwaad. Het is een volk dat God vertoornd heeft. Met hun gedachten, met hun woorden en met hun werken. Het is een volk dat alleen maar verdiend heeft om eeuwig weggeworpen te worden door deze priesterkoning in de eeuwige nacht en in de buitenste duisternis. Maar dan kan ik begrijpen dat er misschien iemand zegt vanmorgen in de kerk, maar waarom is er dan toch zijn volk? Als er nou bij dat volk werkelijk ook niets te vinden is ten opzichte van hem, waarom is er dan toch zijn volk? En gemeente, dat is nou het wonder van het evangelie, de enige oorzaak, de enige verklaring, die ligt in God zelf. Want van dat volk geldt, hoe verdronken en verloren ze ook liggen in de zonde en in de ongerechtigheid. Maar ik heb u lief gehad. Ik heb u lief gehad. met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En dan moet je niet denken dat zij die liefde hebben opgewekt. Maar nou is die God en koning, is van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. En dat is nou het wonder. Het wonder van de verkiezende liefde. Dat is nou het wonder van het vrijmachtig welbehagen Gods. O gemeente, ik kan het niet nalaten om het opnieuw u te zeggen. Dat nou van eeuwigheid bij God een brandend hart is geweest. Over zulk een volk, verloren in zonde en schuld. En dat volk, hoe verdronken het ook ligt. En dat volk, dat wordt zijn volk genoemd. Ze zijn uitgekozen om hem eeuwig te dienen. Om eeuwig in zijn gemeenschap te verkeren. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Dan moet dat volk worden toegebracht. En ik zeg het met de woorden van mijn tekst vanmorgen. Dan moet dat volk gewillig gemaakt worden. En gemeente, het middel waartoe hij daar gebruikt, dat is de prediking van het evangelie. En daartoe laat hij zijn dienaren uitgaan in het midden van dit volk. En daartoe is het de prediking van het evangelie in het midden van deze gemeente. Want deze priesterkoning heeft zijn dienaren uitgezonden en die roepen en die nodigen en die waarschuwen en die lokken. O geliefde, en dan heeft hij het aan zijn dienaren beloofd. Wat Paulus ook ervaren mocht, als hij uitging dat die priesterkoning met hem zou zijn. Christus die heeft het voordat hij zijn dienaren uitzond. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. In dat tere, hoge priesterlijke gebed. Heeft Christus, heeft de Zoon het kind tot zijn vader gebeden. Vader, ik bid niet alleen voor deze. Maar ik bid ook voor degene die door hun woord. Dus dat is door de prediking van die dienaren des evangelies. Nog door mij in mij geloven zullen. O gemeente. Dat is nou het wonder van de prediking van het evangelie. Dat dat huis van God vol moet worden. En daarom is er de kerkdienst. En daarom zendt hij zijn dienaren uit. De predikers van deze boodschap, van deze zeer goede boodschap. Maar als het aan dat volk en als het aan de mens lag, dan zou het zijn als met vele koningen in 1993. Een koning zonder volk, dan zou de hemel leeg blijven. Als God toch zou moeten wachten op het antwoord van de mens. O, dan ben ik ervan overtuigd. Dan had Christus te vergeefs geleden op Golgotha. Want wij allen zijn onwillig. En afkerig. En dienen Satan, de vorst der duisternis. En onze wil, gemeente, is verkeerd. En onze wil is boos. En als Christus de zijnen vindt, dan vindt hij ze niet gewillig. Maar dan maakt hij ze gewillig. Daar is door alle eeuwen heen een strijd geweest om de wil van de mens. Erasmus die sprak erover dat het toch nog wel meeviel. Met die mens. Natuurlijk, hij is zondig. En natuurlijk beantwoordt hij niet helemaal meer aan zijn doel. Maar die wil, die is wel gewillig. En dan gaat Luther gaat hem een boek schrijven als antwoord daarop over de knechtelijke wil. En Luther zegt, nee, die wil, die is niet meer gewillig. Jawel, gewillig om het kwade te doen. Maar die wil van de mens is een slaaf geworden van de zonde en van Satan. Die is onbekwaam tot het goede en die is gewillig tot het kwade. Christus die zegt het in een ernstig woord tot zijn eigen volk, tot zijn volk der Joden. Gij wilt tot mij niet komen. En ach gemeente, we zijn zo blind en zo onwillig en zo dwaas. Als we moeten kiezen tussen Christus en tussen de duivel. Als we moeten kiezen tussen het leven en de dood. Als we moeten kiezen tussen heiligheid en zonde, dan kiest jij, jongeren in de kerk, en u, ouderen, en wij samen, van nature, kiezen we de duivel boven Christus. En kiezen we de dood boven het leven. En kiezen we de zonde boven de heiligheid. Want Paulus die schrijft in Romeinen 8, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Maar al die schuld en al die onreinheid en al dat verkeerde in die wil en al die verlorenheid, die staat hem nou niet in de weg. Onze tekst die zegt het, uw volk zal zeer gewillig zijn. O, deze priesterkoning die ik u vanmorgen weer mag prediken, die bezit nou alle macht in hemel en op aarde. Daar komt een dag dat hij zijn de zijnen aan zijn voeten brengt. En dat noemt onze tekst de dag van zijn heerkracht. Ik zou dat woord kunnen vertalen, gemeente. En dan zou ik kunnen zeggen, daar staat eigenlijk, het is de dag van de monstering van zijn leger. Dus dat hij soldaten monstert en inlijft in zijn leger. Wat is dat dan voor een dag? Wel, dat is de dag dat dat woord tot de zondaar komt. Niet alleen met woorden alleen, maar in kracht en met de Heilige Geest. O, Paulus heeft ervan geschreven aan die gemeente van Thessalonica. Want ons evangelie is onder u niet geweest in woorden, maar in kracht en in de Heilige Geest. Als het nou vanmorgen toch is de dag van Jezus Heerkracht zou zijn voor jou, o jongeren, of voor u, o ouderen. Dat dat woord niet alleen komt in woorden, maar gepaard zou gaan met een hemelse kracht. Heb je er vanmorgen om gebeden toen je hierheen kwam? Welke dag is dat, dominee? Dat is de dag, jongens, dat koning Jezus zijn goddelijke pijl gaat uitzenden. O, dat is de dag dat koning Jezus dat dode hart openbreekt. Dat is die dag dat koning Jezus intrek neemt in dat verloren zondaarshart. Dat koning Jezus intrek neemt in die stad mensenziel. Dat is de dag van zijn heerkracht. En die kracht, die is noodzakelijk. Hoe lang kan er de prediking niet zijn zonder dat er van enige verandering of vernieuwing sprake is? Zonder dat er vruchten gezien worden. U bent misschien al 50 jaar. En u hebt misschien al 50 jaar lang preken gehoord. En het heeft nog nooit die gezegende kracht gedaan. O, geliefde, altijd nog in eigen kracht geleefd. Altijd nog dat woord des evangelies verworpen. Wat is die kracht van Jezus Heerkracht toch nodig? Want immers, wat gebeurt er dan op die dag? Onze tekst die zegt het. Mijn volk, uw volk zal zeer gewillig zijn. En dan staat er in het Hebreeuws staat dat woord in het meervoud. Dus er staat eigenlijk heel letterlijk vertaald. Het zal op die dag zal het een volk zijn van gewilligheden. Christus heeft op die dag een volk van gewilligheden. Oh, op die dag worden de grendels van dat dode, koude zondaarshart weggenomen. Op die dag, jongeren en ouderen, wordt God ons te sterk. Op die dag wordt die boze wil omgebogen en vernieuwd. En wordt de vraag geboren, wat wilt gij toch dat ik doen zal? Dan wordt het hart gewillig gemaakt om van de zonde en van de wereld afscheid te gaan nemen. O, welk een gezegende verandering geschiet er als die dag in mijn leven gaan plaatsvinden. Dan wordt er in mijn hart een gewilligheid geboren om God te gaan dienen. Om God te gaan dienen. En om de zonde te verlaten. En om de wereld een scheidbrief te geven. En om te gaan smeken. Neig mijn hart en voeg gij het samen tot de vrezen van uw heilige naam. O, op die dag, dan wordt die onverschillige jongen, die wordt heilig bekommerd om het heil van zijn onsterfelijke ziel. Op die dag, dan wordt dat meisje wat zomaar leeft naar eigen goeddunken en dat eigenlijk voor wie de godsdienst eigenlijk een zware last geworden is, o, die dag. Dan gaat dat meisje vragen, zou ik nog kunnen? Zou ik nog zalig kunnen worden? Op die dag, dan wordt die godsdienstige, die wordt een goddeloze, zoals Saulus van Tarsus. Op die dag, dan wordt het hart vernieuwd en wordt de vraag geboren, zoals het bij de stokbewaarder was, wat moet ik doen om zalig te worden? O, op die dag, dan wordt de liefde Gods uitgestort in het hart. Op die dag, o gemeente, dan wordt de zonde blijft niet langer zoet, maar wordt ze bitter. Op die dag gaan we het leren, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Dan worden onze ogen geopend. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat de zoon, dat hart dat in de wereld leefde, of alleszins godsdienstig was, maar buiten God en Christus? Hoe komt dat dat hart nu gewillig gemaakt wordt om de dienst aan de zonde en aan Satan op te zeggen? Hoe komt dat heilig verontrust wordt? Kan een moorman dan zijn huid veranderen? Kan een mens goed doen die geleerd heeft kwaad te doen? Hoe komt dat? Weet je hoe dat komt? Omdat op die dag van Jezus Heerkracht de zondaar, of die nou 16 is of 76. Maar op die dag gaat die zondaar iets zien wat hij nog nooit gezien heeft. Op die dag gaat hij iets horen wat hij nog nooit gehoord heeft. Op die dag gaat die zondaar iets ontdekken wat hij nog nooit erg ingehad heeft. Door de verlichting van de Heilige Geest gaat die mens zien wie God is. En wie die zelf is. Nooit schrijf Boston, zou een mens gewillig zijn om afscheid te nemen van de zonde. Indien hij geen zaligheid zou zien in de genieting van God en tevens dat de zonde hem van God scheidt en eeuwig scheiden zal, als hij daarin volharden zal. O, wat een dag is dat van Jezus Heerkracht. Dat is die dag, gemeente, van die nieuwe geboorte. Dat is die dag dat die Heilige Geest dat zaligmakend werk in het hart gaat verheerlijken. Het is die dag van de tijd der minnen. Het is die dag dat Jezus staat bij de boom waarin Zacchaeus verkeert. O, het is die dag van de goddelijke ontfermingen en de goddelijke genade. Het is de dag dat we stilgezet worden. Dat we niet meer verder kunnen. Hoe lang heb jij het al volgehouden om tegen God te strijden? Hoe lang heb je het al volgehouden, jonger en ouder, om tegen God te strijden? Het geweten vertelt het je wel. En die heilige wet, hoe lang hebben we die al verworpen? En dat heilige evangelie, hoe lang hebben we dat al miskend en veracht? Hoe lang is het al, zoals Christus sprak in die gelijkenissen, ik heb u op de fluit gespeeld en heb niet gedanst. En ik heb u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. We hebben altijd dat woord maar van ons geprobeerd af te schudden. Maar op die dag, dan houden alle redeneringen en excuses op. O, dan worden onze ogen geopend. Dan wordt ons hart geopend zoals van een Lydia. Dan gaan we beleven dat we door God zondaar worden genoemd. En dan wordt een hemelse droefheid die zich naar God uitstrekt in het hart gelegd. Dan worden we een schuldige. Dan worden we een hongerige en een dorstige. Niet langer naar de genietingen van de wereld en de zonde. Maar dan wordt er een verlangen geboren. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dan worden er gewilligheden in het hart gelegd. Om die God te zoeken. En om die God te mogen leren kennen. Maar gemeente, deze dag die wijst nog op iets anders. Ze wijst niet alleen op de dag van de nieuwe geboorte, maar de betekenis van deze tekst ligt toch nog wat dieper. Want immers, nu moet u zich eens even voorstellen, daar is de oproep tot de strijd. En nou gaat die koning, die gaat zijn leger monsteren. Hij gaat zijn mensen bijeen verzamelen, zijn leger. En het is daar op een gegeven ogenblik verzameld. Het is de dag van de monstering. En wat gebeurt er dan? Oh, daar hebben die soldaten niet op gerekend. Maar daar op een gegeven ogenblik, daar verschijnt de koning zelf. En nooit zullen die soldaten dat ogenblik vergeten. Dat hij zelf als koning voor hen verschijnt. En dan gaat hij ze toespreken. En geliefde gemeente, nooit zal die soldaat vergeten hoe die stem van die koning klonk toen hij ze toesprak. Toesprak voordat ze de strijd ingaan. O, de dag van Jezus, Heerkracht. Calvijn die vertaalt het met de dag van de wapenschouw. En dan gaat Christus de koning, die koning die verschijnt zelf. En dan gaat hij ze ook toespreken. En zult u begrijpen, als de koningin voor het leger zou staan. En zij zou dat leger toespreken. Dacht u dat het leger dat ooit vergeten zou? Ze worden bovenmatig gewillig gemaakt. Om dan de weg te gaan zoals de koning, zoals de koningin die aanwijst. Geliefden, in veel hogere zin. In veel hogere zin is het waar. Als koning Jezus verschijnt, zich openbaart in dat hart. In dat hart dat naar hem uitgaat. Dat verbrijzeld en verslagen daar neerligt. En vraag, kan het nog? O Heere, kan het nog? Waar de zonde de scheidbrief gegeven is. En waar tot de wereld gezegd moet worden, wat heb ik langer met u te doen? En dat je jonge mensen je dagen van je jeugd gaat bewenen voor God. En dat je zegt, o God, wat heb ik toch gedaan? Welke dagen heb ik toch doorgemaakt zonder u? Welke dagen, jaren ouderen in ons midden? En als dan in zulken verbrijzeld zondaarshart de koning zelf verschijnt. En als dan zijn stem gehoord wordt. Ik garandeer u, nimmer zult u dat ogenblik vergeten. Het zal nooit uit de geheugen worden gewist. Toen die daar zo lieflijk sprak tot dat hart. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Als hij die zondaar gaat toespreken. O, wat wilt gij toch dat ik u doen zal. Als daar gehoord mag worden, kom toch tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als zijn stem weer klinkt in dat hart, mijn duiven. Zijnde in de kloven der steenrotsen, doe mij uw stem horen, want uw gedaante is mij zoet. En uw stem is mij lieflijk. Dan wordt dat hart ten hoogste gewillig gemaakt om deze koning Jezus te volgen. Dan wordt die hemelse knoop gelegd tussen de zondaar en tussen Christus. Dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen om nu het schoonste lied van deze koning te zingen. Als hij zich openbaart in zijn eeuwige heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn onbegrijpelijke liefde, in zijn schoonheid, in zijn profetisch werk, in zijn priesterlijke bediening. O, als hij het spreekt, gij bedrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. Wat zoekt ge toch? En als ge dan met Maria Magdalena zegt, ik zoek u, o bron van troost en licht. Dan wijst hij op zichzelf. En dan past hij het aan zichzelf toe. Wat zoekt gij toch? O, ik zoek brood. Opdat mijn ziel niet sterven van de honger. Ik zoek u, o Heer Jezus Christus. Dan vertelt hij het u. Ik ben het brood des levens. En als gij van dorst zou ondergaan. Dorst naar dat levende water. Dorst naar de gemeenschap met hem. Dorst naar de vrede met hem. Dan zegt hij, en ik ben die fontein. Die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Dan mogen die soldaten, geliefde, dat volk van gewilligheden, alles in hem vinden wat tot het leven en tot de zaligheid nodig is. O, welke dag van koning Jezus als hij verschijnt. En als hij zijn geest uit gaat storten. En als hij op grond van recht en gerechtigheid. In dat dodelijkse tijdgewricht gaat spreken. Is mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Als daar dat getuigenis in het hart gelegd wordt. Dat nu deze Adamszoon nu geworden is een kind van God. O, welke dag als die geest tot de Vader leidt. O, welke dag als die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. O, welke zaligheid als die zalige geloofswetenschap in het hart gelegd wordt. Dat het nou niet alleen, dat het niet alleen voor anderen, maar dat het nou voor zo een ook is. En dat het hemelvaart en Pinksteren worden mag in mijn ziel. Geliefde, zou dat dan niet werken? Een volk van gewilligheden. Dan zeggen onze vaderen het in de kanttekeningen. Uw volk van gewilligheden, dat is, het zal zijn, een volk van grote gewilligheid. Van grote gewilligheid om het evangelie aan te nemen. En om u, o Heere Jezus Christus, te dienen. Ja, het zal bij manier van spreken de gewilligheid zelf zijn. Uw volk zal zeer gewillig zijn. Wat een eeuwig wonder. Maar welke gevolgen heeft dat dan? Wel, dat is mijn derde gedachte. Maar laten we er eerst maar van gaan zingen. Uit Psalm 45. En daarvan het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard. aan uw zijde uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Tweede van Psalm 45. Gemeente, als die soldaten de koning zagen en wanneer hij ze toe ging spreken, dan werkte dat in hun hart gewilligheid om de weg nu te gaan en om de strijd nu te strijden. En in veel, veel hoger zin geldt dat toch van koning Jezus. Want als hij verschijnt in dat moe gestreden zondaars hart, en als hij liefelijk hen gaat toespreken, o, dan worden ze bovenmate gewillig. Daar lezen we van op de Pinksterdag, van die gewilligheid. Dat waren nou diezelfde die hem aan het kruis hadden gebracht. En die hadden geroepen: wij willen deze koning niet. We hebben geen koning dan de keizer. Weg met deze. En dan, geliefden, die het woord gaarne aannamen. En dan zeggen onze vader in de kanttekeningen bij dat woord gaarne aannemen: ze waren gewillig. Daartoe door de genade Gods gewillig gemaakt zijnde. O, we lezen ervan hoe dan Manasse gewillig gemaakt wordt om de weg Gods te wandelen en om de afgoden weg te doen en in een nieuw godzalig leven te wandelen. We lezen ervan in het leven van de jonge Josia. Als die 16 jaar is, hoor je het, jongens? Als die 16 jaar is, dan gaat koning Jezus zijn hart binnentreden. En dan wordt hij gewillig om de God van zijn vader David te zoeken en in de wegen des Heren te wandelen. En als Saulus van Tars, die zijn vermaak in de godsdienst had en die al op die godsdienstige ladder zo hoog geklommen was, O geliefde, door hem eraf gehaald wordt. Met een hemelse kracht. Dan wordt zijn hart gewillig gemaakt om die Jezus van Nazareth die hij haatte. Met een dodelijke haat. Omdat die Jezus hem elke keer tegenkwam in zijn leven. Om dan die Jezus te gaan volgen. En dan wordt de vervolgde, die wordt een volgeling gewillig. Gewillig om afscheid te nemen van de zonde. Gewillig ook in die weg om alle vertrouwen op eigen kracht te gaan verliezen. En om als een arme en als een ellendige tot deze Jezus, deze koning uit te gaan. Als een naakte en als een verlorene. Om dan zo. Van nature is er de ergernis tegen het vrije genade karakter van het evangelie. Dat komt, gemeente, omdat het evangelie ons aanwijst als schuldig. Wat voor net kerkmens je ook bent, maar schuldig, verdoemelijk schepsel voor God. En dat willen we niet, we willen geen goddeloze genoemd worden. Dat is die wereld. Maar wij willen vroom blijven. O, wij willen best door Jezus gezaligd worden, maar dan ook met behoud van onze eigen zaken. Maar op die dag, dan gaat hij werken door zijn geest. Een heilzame wanhoop. Opdat we het gaan verliezen. Om door eigen krachten nog behouden te kunnen worden. Dan worden al onze ongerechtigheden schuld. Maar ook al onze eigen gerechtigheden. Dat die worden dan een wegwerpelijk kleed. En dan brengt die Heilige Geest mij tot dat doorleefde gevoel. Dat het aan mijn kant kwijt en verloren is. En dat alleen hij het nog maar kan doen. En dat alleen hij, zo gij het wilt, mij redden kunt. En geliefde gemeente, dat zijn elementen in de waarachtige bekering. Die mag u niet missen. Echt niet waar. Het zijn geen systeemzaken. Het zijn zaken van de hoogste werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Maar dan gaat hij ook schenken zulke gezegende blik om hem. Om hem te mogen kennen die te dienen het leven en te dienen zaligheid is. O, wat wordt hij dan? Als hij dan van achter dat recht Gods geschonken wordt, die parel van grote waarde. Waarbij wij al onze parels gaan verliezen. En ook gaan inleveren. Dan gaan we het zeggen, heren, haalt het er maar weg. Het staat u in de weg. En het staat de eer van de koning in de weg. En daarom haalt u het alsjeblieft maar weg. Dan blijft er maar één ding over in mijn leven. Zijn offer. En zijn gerechtigheid. En zijn genoegdoening. Die blik van koning Jezus. En die blik op hem maakt het hart bovenmatig gewillig. Om deze weg te gaan. En om langs deze weg zalig te worden. Dat is het gevolg van die dag van Jezus Heerkracht. En als die dag er dan niet is, o gemeente, dan gaan we het weer bij elkaar rapen. En dan gaan we het weer proberen. En daarom is die dag van Jezus Heerkracht in het leven van Gods kinderen elke keer zo nodig. Maar op die dag worden ze ook gewillig gemaakt om Christus voetstappen te drukken. Om dat juk van Christus op zich te nemen. En dan gaan we het bidden. Dat gebed van onszelf af. Heren. O, wat er van mij zit. En wat in de weg zit. Wil u het alsjeblieft weghalen. Laat mij toch alleen u bedoelen. En ik voel het wel, heren. Het is een weg tegen vlees en bloed. En het is een weg, heren. Die me ten diepste niet ligt. Maar neig gij mijn hart. En leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen op die dag. O geliefde, dan ziet het zondaar. Ziet heerlijkheid en schoonheid en gepastheid. Dienenswaardigheid in hem. En dat doet de vriendschap van Christus. Verkiezen boven de vriendschap van de wereld. Daar ligt nou het geheim, jonge mensen in de kerk en ouderen. Dat de martelaars toch de brandstapel verkozen boven de vrijheid. En dat toch Mozes de smaadheid van dat volk verkoos boven het genot en het geld en de eer van Egypte en van deze wereld. O, dan worden ze gewillig gemaakt. Het is een volk van gewilligheden om de weg te gaan in de weg van zijn vernedering. Om kon het zijn achter hem te mogen aankomen op die dag. Als hij verschijnt, opnieuw verschijnt, dan worden ze ook gewillig gemaakt om alles op aarde achter te laten. En achter hem dan aan te gaan waar hij dan is. O geliefde, op die dag, dan worden ze zo gewillig gemaakt om dan man en vrouw en kinderen achter te laten. Om dan bij hem te mogen zijn. Om met Christus te mogen sterven. En dan zegt Paulus, ik wenste dan wel ontbonden te zijn. En met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Laat ons alsjeblieft niet gemakkelijk over de dood denken. Want er wordt al zo gemakkelijk over gepraat. Het is de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. En wat kunnen Gods lieve kinderen tegen de dood opzien? Gods begenadigden, de verzekerden van het aandeel in Christus, wat kunnen ze tegen de dood toch vaak opzien. Maar als die dag van Jezus er is, als die dag er is, o geliefde dag, dan worden ze zelfs ingewonnen en gewillig gemaakt om dit leven te verlaten en om afscheid te nemen van onze geliefde en al het onze. En dan worden ze gewillig gemaakt. Gemaakt. Om dan met de Rut te zeggen waar gij zult heen gaan. O Heere Jezus, zal ik heen gaan. En waar gij zult zijn, daar zal ik zijn. Daar gaat Asaf zingen. Het is mij goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Dan wordt de prikkel van de dood namelijk weggehaald. Dan wordt de smart van het scheiden wordt weggenomen. O, dan worden de banden van deze aarde verbroken. En dan worden ze gewillig, bovenmatig gewillig gemaakt. Om hem te volgen. Kent u gemeente, kennen jullie jonge mensen. De dag van Jezus Heerkracht in je leven. Die dag die is onmisbaar nodig. Die dag dat je het gaat verliezen voor God. Die dag. Dat een hemelse droefheid je ziel gaat vervullen. O, die dag dat je aan Satan en aan de zonde en aan de wereld een scheidbrief gaat geven. Dat je met Efraim op de heup gaat kloppen. Wee mij, dat ik zo gezondig heb. Ken je die dag? Want dat is ook nodig. Dat die gezegende zaligmaker zich openbaart. Niet dat je hem neemt. Want er zijn er zoveel die hem nemen. Maar dat je hem krijgt. Een dag. Waarin de nacht overgaat in de dag. Een dag waarin door het geloof Christus omhelst mag worden. En de weg der verlossing ervaren mag worden. Die dag waar we op grond van recht en gerechtigheid het eigendom mogen worden van Christus. O geliefde, kijk die dag dat je liever voor Christus zou lijden als tegen Christus zou zondigen. Deze dag. Hij is zo onmisbaar nodig in ons leven. Want dan wordt die dode zondaar levend. En dan wordt die onverschillige zondaar bekommerd. En dan wordt die bezitter een misser. En dan die rijke en verrijkte, die wordt een arme bedelaar. Dan wordt, zegt Calvijn, zijn mijn wil krachtig onderworpen aan zijn wil. Misschien is er vanmorgen een volk dat die dag kent. Die dag van Jezus Christus. Dat hij allernoodzakelijkst dierbaar en gepast mocht worden. En dat nu zegt maar, er zijn nu zoveel andere dagen. O, wat is mijn hart koud. Wat heb ik gezongen en wat zijn nu de liederen weg. Wat ben ik nu onwillig en wat ben ik nu vol opstand. En murmurering om die weg te gaan. Ik wil niet verliezen. En ik wil niet kwijt wat men dierbaar is. Dat leert mij, gemeente. Dat er hier op aarde een volk is dat elke keer opnieuw gewillig gemaakt moet worden. Dat leert mij dat die dag van Jezus niet één keer moet plaatsvinden, maar voortdurend moet plaatsvinden. Oh, het kan zoveel strijd brengen in het hart van de gelovigen. Maar nou geven God die dag van Jezus heerkracht, opdat ze opnieuw gewillig worden gemaakt, totdat hij komt om zijn volk te halen. En als hij dan spreekt, zie hier ben ik, kom nu, mijn bruid. O dan gaat er zoveel kracht van hem uit en dan zeggen ze dat is de stem mijns liefste. Dat is de stem mijns liefste. En weet je wat er dan ook gebeurt? Dan maakt hij ze vrij, maar vrijwillig en gewillig om hem te volgen. Om eeuwig bij hem te zijn. Om hun liefdesbanden hier te verbreken. Want de liefde tot hem is dan toch sterker dan de liefde tot een vrouw. En de liefde tot een man. En de liefde tot hun kinderen. En daar zeggen ze, o kom, Heere Jezus. Kom haastiglijk. Opdat ze eeuwig bij hem zullen mogen zijn. Hij zorgt ervoor, hier op aarde, dat een onwillige gewillig gemaakt wordt. En nou ligt er geen waardigheid of verdienste in de zijde van de zondaar. Daar zijn we mee begonnen. Dat betekent de ruimte van het evangelie. Nou kan het zelfs ook voor jou. Nu kan het zelfs ook voor u. Al heb je dan met vele boeleerders geboeleerd. O kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Amen. Ach, Heere, wel gelukzalig zijn ze toch, die u beminnen. Die dag van Jezus Christus. We begeren die dag niet eens van nature. Want we hebben de dagen van de wereld. Maar als die dag er komt, dan wordt ons hart gewillig gemaakt. En dan wordt wat een last was, wordt een lust. En dan wordt de zonde die zoet was, bitter. En dan wordt er een genegenheid, nieuwe genegenheden in ons hart geboren. O, dan worden we de gewilligheid zelf als hij verschijnt. En vriendelijk toespreekt. O groot ontfermen, wil u zelf er de toepasser van zijn. Gedenk ons het verdere van deze middag. En onderwijs uw kinderen in dit wonder van zalig worden. O doe het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 103. En daarvan het derde vers, uw volk zal op uw heerkracht tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. De derde van Psalm 110. En wij delen namens de kerkraad nog mee de tweede huwelijksafkondiging van Arnoud, Pieter Walhout en Jacoba Klein. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden DV donderdag aanstaande om 2:30 door mei. En wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de kerkraad. We zingen 110 vers 3. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.